Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Welkom bij de eerste aflevering van de IVA-podcast seizoen 2 alweer. Weer vanuit de IVA Business School. En vandaag is Mirjam Helspert te gast. Sinds 2002, al 22 jaar, docent presentatietechniek, maar zeker ook ondernemer. Ze is namelijk logopedist, ademtherapeut, auteur van Adembenemend. En, nou moet ik het even goed zeggen, papa papagaai is jarig. Logopedie in een notendop.
Kijk, ja, welkom Mirjam. Je komt net uit de les. Het collegejaar is hier is weer begonnen. Het 95e collegejaar hier op de IVA. En de reden dat we jou gevraagd hebben voor deze podcast is onder meer je succesvolle boek Adembenemend, waarvan inmiddels de tweede druk is verschenen. Heel fijn dat je hier bent.
Ja, dankjewel. Erg leuk ook om aanwezig te zijn bij de eerste podcast hier in het mooie Sterrenbos.
Ja, ik vind het heel mooi dat je hier bent, want jij bent eigenlijk ook de eerste collega van ons die we hier gaan interviewen. Er gaan er uiteraard nog meerdere komen hier. Maar nu ook vanuit jouw vakgebied. We gaan het hebben over presentatietechniek wat je hier geeft, maar natuurlijk ook je ondernemerschap en al die activiteiten die je daarbij hebt. Heel veel studenten en oud-studenten die kennen jou en die kunnen nu ook nog even dat extra achtergrond allemaal van jou gaan vernemen. Maar om hier een kick-off aan deze podcast te geven, kun je een introductie geven van jezelf?
Ja, zeker. Nou, ik ben Mirjam Helspert, 54 jaar inmiddels. Ik heb hier stage gelopen op mijn 25e. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. Ik ben getrouwd, ik heb een vrouw en twee kinderen, 18 en net kerstvers 16. Ik heb twee bedrijven. Ja, logopediepraktijk Odijk is uitgegroeid tot Odijk Bunnik. En Ontspannen Spreken, dat is mijn bedrijf wat zich richt op ademstem en presentatie. Ja, wat zal ik nog meer vertellen? Ik woon in Bilthoven, niet al te ver hier van het Driebergs land.
Ja, en ik ben eigenlijk wel benieuwd, want je zei je 25 jaar, je kwam stage lopen. Hoe kwam dat zo tot stand?
Als ik eventjes ver terug ga in de tijd, dan ben ik opgegroeid met een achtertuin met motorblokken daarachter in de tuin, met olie over het gras heen. Mijn broer en ik hadden samen een Thomas scooter. Je kent ze wel, misschien nog wel, met zo'n tankje in het midden en een hoog stuur.
Dat noemden we vroeger de damesbrommers, toch?
Nee. Dit is Thomas. Het stoere model.
Dus een beetje zeg maar, chopper.
Een beetje chopper. Ja.
Zo met die handen zo breed.
Ja, de handen breed.
Ja, ik wil zeggen, want ik zie hem al aan jou stoer. En ik denk, wacht even, de Thomas die ik voor ogen had, dat was een soort poeg, was dat.
Nee, zeker een hele andere. Zeker niet.
Oké.
Okay. Ja, dus nou.
Weer wat geleerd.
Mijn broer die was echt wel autogek. En hij heeft diensttijd gedaan. Dat was eigenlijk al een eerste goede stap. En daarna is hij naar de IVA gegaan. En in 1993 studeerde hij af. En ik kwam op de diploma-uitreiking en ik dacht, wauw, wat een mooi bedrijf. Wat een fijne, nou ja, plek eigenlijk om een opleiding te volgen. En inmiddels deed ik al de opleiding logopedie. Dus ik dacht van nou, op een gegeven moment rond mijn 24 kreeg ik de keuze van waar ga je stage lopen in het vierde jaar. En toen was het dus of de school voor journalistiek of de IVA in Driebergen. Nou ja, de keuze was natuurlijk snel gemaakt. En ik ben hier stage gaan lopen. Ik ben ook een beetje blijven hangen. Ik heb een jaar lang stage gelopen omdat ik uiteindelijk mijn scriptie onderwerp in het buitenland wilde schrijven. Leuk, weet je, geweldig leuke stage gehad. En vervolgens ben ik mijn eigen bedrijf gestart, al vrij jong inderdaad, op mijn 25e. En na een aantal jaren belde Henk van der Leest toen op van god, we hebben een leuke functie, Engels, docent Engels. Of iets met computergebruik. En toen zei ik van weet je, misschien als je een passende functie hebt, bel me dan even terug. En zo geschiedde. 1 februari 2002 kwam de functie presentatiedocent vrij. En daar ben ik, daar kon ik eigenlijk alleen maar volmondig ja op zeggen. Ik had er ontzettend veel zin in om te beginnen.
Hoeveel tijd zat er tussen dat Henk van Leest, die ken ik nog uit mijn IVA-tijd.
Ik ook.
En jij ook. Dus ja, en hoeveel tijd zat er tussen de eerste keer dat hij belde en de tweede keer dat je toehapte? Mag ik dat zo zeggen?
Ja, ik denk zo'n anderhalf jaar. Ja, ik weet ook niet meer precies of het eerst die docent Engels was en toen nog een keer een belletje met docent computergebruik. Maar ja, zo'n anderhalf à twee jaar. En toen dacht ik van ja, dit ga ik gewoon doen.
Ja.
En hoe doe je dat? Want je geeft je les, maar je hebt ook je eigen bedrijf.
Mm-hmm.
Kun je eens even meenemen, zeg maar, hoe een week voor jou eruit ziet?
Ja, ik geef dus al 22 jaar op maandag les. Ik heb een half jaartje twee dagen in de week les gegeven. Alleen dan kwam mijn eigen bedrijf wat in het geding qua tijd. Dus ja, de rest van de week richt ik me op mijn twee andere bedrijven, Ontspannen Spreken en Logopediepraktijk Odijk Bunnik. En de hele mond vol. Ja, ik denk dat het leukste is dat je in beide vakgebieden creatief ben, maar het is eigenlijk één ding. Dus dat wat ik train met mensen individueel, met individuele training of in de praktijk, dat breng ik ook weer in de praktijk als ik gewoon lesgeef en voor de klas sta. Want dan gaat het natuurlijk ook over van hoe bereik ik de studenten.
Wat vind je zo leuk aan lesgeven?
Ja, ik vind lesgeven heel inspirerend. Ik hou ervan om over te brengen dat wat ik weet. En ondertussen, nou ja, heb ik denk ik ook best wel wat kennis ontwikkeld. En het is altijd een uitdaging met een nieuwe, jonge doelgroep van hoe kan ik mijn kennis nu overbrengen, afgestemd op waar zij mee bezig zijn. En dat eigenlijk, dat channelen. Want iemand vroeg dat ooit in een, ik weet nog, ik zat in een vliegtuig van in Nieuw-Zeeland. En toen vroeg iemand van, goh, wat doe jij eigenlijk voor werk? En toen kwamen wij uit van, ja, ik pas mijn communicatie aan de doelgroep. Dus ik ben eigenlijk een beetje aan het channelen. Dat vond ik een mooie term, omdat ik dacht, ja, die communiceren is afstemmen op je luisteraar, je publiek, je cliënt, je student. En dat maakt het ook heel inspirerend.
We kennen allemaal in ons werk denk ik wel momenten waarop je echt even geniet. Dat je denkt, god, dat dit is gelukt. Wat voor momenten heb jij in je werk? Dat je dan, als je hier presentatietechniek geeft, dat je dan toch echt wel even denkt, nou, dit is wel heel gaaf, dit is wel heel mooi.
Nou, bijvoorbeeld uit de lessen van vandaag. We zijn bezig met wat doet spanning op een manier van spreken. En dat is voor heel veel studenten best ook wel ja, een wat beladen onderwerp. Als ze geen positieve ervaring met presentatie hebben, dan, ja, dan kijken we wat we bespreekbaar kunnen maken. En op het moment dat ik ze mee kan krijgen in, oh, dit is dus wat ik doe, daardoor blokkeer ik of daardoor kom ik op het podium en ben ik eigenlijk ontzettend zenuwachtig. Ja, en wat kun je dan doen om die spanning wat te verlagen? Ja, dan moet je eerst weten wat je spanning geeft. En dat vertalen naar, ja, hoe reguleer ik dan die adem en dat stemgebruik? En vandaag hebben we geoefend met het ontvangen van complimenten. Want we zijn natuurlijk allemaal, zeker in Nederland, heel erg gewend om iedereen maar positieve feedback te geven. Of ja, ze noemen dat ook wel gewoon eens kritiek. En dat is niet echt opbouwend, wil je iets leren. En op het moment dat je een compliment kan ontvangen en mensen kunnen dat ook geven, ja, dan leer je eigenlijk al vertrouwen opbouwen. De basis voor een goede presentatie.
Ja.
Ja, want dat is natuurlijk best wel spannend. Ik ken de tijd nog ook van de videoband. En we nemen de presentaties nog steeds op, ook voor de studenten. En dat, ik weet het ook wel hier al met de open dagen. En dan denk ik, hoe moet ik dan ook op dat podium? Weet uiteindelijk, zeg maar, iedereen die angst wel te overwinnen om op het podium te staan?
Ja, ik denk het wel. We hebben het vandaag ook over gehad van, ja, wat doe je in stress? Nou, dan kun je dus vechten, vluchten, bevriezen of vermijden. En we hebben het er wel over gehad, vermijden is niet handig. Dat wil zeggen dat ze niet naar de les komen. Dus aanwezigheid, dan heb je eigenlijk al bijna voldoende. Dus ik denk aanwezig zijn met alles wat er is. En gewoon kijken ook van, ook, ja, als je dan niet goed voorbereid hebt of je bent hartstikke moe. Wat doet dat in je lijf, wat doet dat in je hoofd? En hoe kan je daar hoe kan je daarmee omgaan, zodat je toch een goede presentatie kan geven?
En nu is het vast, zeg maar, veel ingewikkelder dan de vraag die ik nu ga stellen. Maar heb jij dan een paar tips, al van je zegt, nou, puur uit jouw vakgebied. Stel dat je dit luistert en je hebt die lessenpresentatietechniek nog niet gehad, maar je moet iets op school doen of iets zakelijk gaan presenteren. Heb je een paar dingen van je zegt, dat gaat helpen?
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je wat doet aan voorwaardentraining. Stemgeven, presenteren is ook je instrument gebruiken. Dat zijn gewoon spieren. Nou, iedereen weet vanuit de sportschool dat je een warming-up nodig hebt en een cooling-down. Dus qua warming-up is het eigenlijk ook van hoe kan je zo ontspannen? Ja, eigenlijk, ja, hoe ontspan je? Dus even een slokje water, rustig zitten, een keer diep in, even vasthouden en wat langer uit.
En dat doe je dan 6 keer?
Ja, dat, nou, of je trekt je even terug op de wc. Dat is natuurlijk ook altijd een goed moment. Maar je neemt in ieder geval eerst even tijd om gewoon te landen in je lijf, zonder dat je helemaal gek wordt van die muppets die tegen je zeggen van, je kan dit niet. Moet
en de
weg.
Muppets bedoel je, de muppets in je hoofd?
Ja, eigenlijk, ja.
Je had het ook even over kritiek, ja. Maar,
ja, dat zou ook, ja, ik heb wel ook, ik leg ook uit van, als je echt een druk monkey brain hebt, hè, dus een brein wat overal mee zit te oordelen op wat je doet, dan is het belangrijk dat je die aap daar in je hoofd of die muppet een beetje tot rust brengt. En dan gaan we kijken van, ja, hoe doen we dat eigenlijk?
Maar help me daar eens mee, want iemand iets in je hoofd, dat is er.
Ja, dat klopt.
Kun je me daar een voorbeeld in geven hoe je dat dan doet of hoe je dat zou kunnen doen?
Nou, op het moment dat je een gedachte hebt, kijk, je krijgt een opdracht, je moet presenteren, je gaat naar voren. En ik heb bijvoorbeeld dan geen goede eerste ervaring met presentatie. Ja, dan heb je eigenlijk ook al het idee van, oh ja, ik doe dit niet goed. Of dit is voorheen ook misgegaan. Of help, ik krijg nu een cijfer, ik word beoordeeld. Het is belangrijk om ze even te vangen. Hè? Dus dat wat je eigenlijk allemaal over jezelf hebt bedacht. En misschien is dat wel helemaal niet waar wat je over jezelf bedacht hebt. Want dat bepaalt natuurlijk ook direct ook je gevoel, je gemoedstoestand. En dat vertaalt zich natuurlijk ook in gedrag. En in van ga ik die presentatie wel of niet houden. Dus bewust worden van je eigen stressfactoren, dat is heel leerzaam, denk ik.
Ja, want we hadden het er even over, of tenminste, ik hoor je dat vertellen, dat op het moment dat jij het podium op moet, dat je een soort spreekangst hebt. Je zenuwen gieren door je lijf. Nou, ik denk, iedere luisteraar die zal er toch wel iets van herkennen. En dan zou je bij wijze van spreken de gouden tip willen hebben van, wat moet ik dan doen om dat enigszins onder controle te houden?
Ja, mooi. Iedereen wil natuurlijk eigenlijk altijd de gouden tip of de quick fix. Alleen, ik denk dat je op moet passen, dat je heel veel trucjes gaat leren. Ik kan zeggen van, nou, adem wat langer uit. Zorg dat je even een slokje water drinkt. Zorg dat je stevig zit, dat je voeten voelt. Dat je dat je stevig staat. Maar trucjes zijn dus ook dingen waarbij je eigenlijk je stressreactie gaat maskeren. En dan kan het wel eens zijn dat als je dat gaat doen, dat die stressreactie extra voelbaar wordt. En ook hoorbaar in je stem.
Ja, als het allemaal zo makkelijk zou zijn, hè?
Nou ja, ik spreek veel. Tenminste, vaak. Ik geef nog wel eens een keer een lezing over alles met elektrische mobiliteit. Vaak ook met andere sprekers. En ja, dan sta je in die coulissen, sta je met andere sprekers. Ja. En ik doe dit al wat vaker. Ik geloof niet dat ik heel veel stress heb, maar toch, ik sta wel een soort van opgeladen, loop ik dat podium op.
En je staat aan.
Ja, ik sta aan, precies. Ja. Nou, dus ik zat te denken, dat zijn die muppets dan?
Nee, de muppets zijn eigenlijk, zeg maar, ja, daar als iedereen met ons verhaal gaat bemoeien, zeg maar onze eigen gedachten, dan wordt het soms lastig. Dus het is goed om te weten wat je innerlijke dialoog is, bij wijze van spreken. Maar het gaat er meer om, wat mij helpt, als je dan toch een gouden tip wil hebben, dat is denk ik, waarom doe je wat je doet? Dus waarom heb ik ja gezegd tegen deze podcast? Is omdat ik er echt plezier in heb om mijn vak uit te dragen, om plezier in mijn vak uit te dragen en ook om de passie waarmee ik mijn eigen communicatievak uitoefen, om dat meer naar buiten te brengen. Dus plezier, dat helpt. En de focus op, ja.
Plezier maakt ook dat je authenticiteit krijgt.
Ja, ja, authenticiteit. Dus ja, eigenlijk in die zin gewoon jezelf zijn en niks wegpoetsen.
Ja. Is het erg als je spreekangst hebt dat die zenuwen door je lijf heen gieren?
Nee, ik denk dat altijd in meer of mindere mate aanwezig is. Ik denk dat het belangrijk is dat je weet, als dat zeker in het begin, heel veel mensen hebben in het begin een zekere, het hart klopt in je keel, je merkt echt van, nou, dat is een zekere energie. Maar het belangrijkste is dat je weet, het komt ook weer goed. Dus in feite is een stressreactie maar 90 seconden. Dus dat gaat door je lijf, dat signaleer je. En als je dat letterlijk een beetje door kan ademen, dan gaat het ook weer uit je lijf. We moeten er alleen niet zoveel mee doen in ons hoofd.
Dat maakt het moeilijk. Ik herken het ook. En wat mij toen heel erg hielp, is dat je het podium opkomt en dan gewoon nog even niks zegt. Gewoon even de zaal, even aankijken, een keer naar links, naar rechts. Even die omgeving in je opnemen. Vaak moet de zaal toch nog even stil worden en dat gebeurt dan tegelijkertijd. En dan
jij geeft ook heel veel presentaties
met open dagen. Maar dat, en dan heb je wel gewoon de rust, kun je nog een keer diep in en uit ademen. Maar ik ken het gevoel van spanning nog steeds als je dat podium, want ja, je hebt allemaal in je hoofd, dit wil ik zeggen, dat wil ik zeggen.
En, maar dat moet ook, hè? Ja, want anders heb je geen focus meer.
Ja, dus dat helemaal ontspannen.
En maar dat zie ik bij jou dus helemaal niet. Ik heb zo vaak, bij die open dagen zit ik er altijd bij, dan zitten we ook in de zaal, hè, aan die tafels. Wat we hier zo doen, al jaren. En jij komt het podium op. Ik denk, nou, die man die weet echt precies waar hij het over heeft. Die gaat dat even doen.
Nu is dat verhaal natuurlijk, dat heb je natuurlijk heel vaak ook verteld. Dat helpt natuurlijk ook wel. En dat helpt ook in de voorbereiding. Dat weet, soms waren dagen van tevoren dat mijn collega's hier konden merken, dat zal wel die week van de open avond zijn. Toen voelde ik al dagen van tevoren al druk. En dat neemt af naarmate je dat vaker doet. Ja. En je moet het verhaal ook eigen maken, heb ik geleerd. En dat ik maakte eerst ook wel more or less een kopie van het verhaal wat iemand anders vertelde. En daar moet je ook in groeien.
Maar zodat het jouw eigen verhaal wordt.
Dat vertelt veel makkelijker. Ja. Maar dat is heel makkelijk gezegd ook weer. Dat heeft ook te maken met heel vaak...
Ik jou zie spreken, het gaat jou net, zoals ik het ervaar, gaat het jou net zo makkelijk af als koffie zetten.
Dat
is ook veel.
Ja, dat is de vraag. Want je ziet natuurlijk niet op dit moment wat er dan binnenin Casper gebeurt op het moment dat hij in de spijkerzaal op het podium staat. Dus je kunt nog zeker ook die heftige fysieke reacties hebben zonder dat dat aan de buitenkant te zien is. Dat is professionaliteit. Daar heb je al zoveel ervaring mee.
Ja.
Dus wij horen en zien dat niet meer. Maar je zei ook, je hebt die gezonde spanning echt nodig.
Ja, voor die scherpte.
Voor de scherpte en ook voor de energie, hè?
Ja, ja. Je vertelde eigenlijk ook over die... op een gegeven moment je wordt een autoriteit in je vakgebied. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, wanneer komt dan het moment dat je zegt, eigenlijk is die coaching en die training die je geeft, is of één op één in je eigen praktijk of hier voor een klas. Maar dan kies je er op een gegeven moment voor om een boek te gaan schrijven. En waarin je bereik vele malen groter is. En dat je tussen al die duizenden, honderdduizenden boeken die er zijn, dat je denkt, er is nog ruimte voor nog een boek.
Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Ik denk dat rond mijn 50ste was. Ik had al heel veel jaren lesgegeven. En ik had ook al heel veel training gegeven, veel cliënten begeleid. En ik merkte dat ik een bepaald verhaal herhalend aan het vertellen was. Daarnaast was ik zelf bezig en ben nog steeds bezig met rust, ontspannen ademen in combinatie met bewegen, met hardlopen, of met surfen. In ieder geval met het sporten wat ik doe. En daar had ik al positief effect. En het boek Verademing is geschreven door Koen de Jong en Bram Bakker, door uitgeverij Lucht. Ja, hoe symbolisch ook. En ik dacht, er is eigenlijk heel weinig geschreven over adem en spreken. Dus ik heb gewoon een mailtje gestuurd. Ik zei van, ik heb een leuk idee. Ik had het al wel een beetje in mijn hoofd uitgewerkt. En ik zei van, goh, hoe staan jullie daar tegenover? Ja, en toen heb ik groen licht gekregen van de uitgeverij. Ze vonden het inderdaad een goed idee. Er was nog heel weinig tot niets, volgens mij, over geschreven. En ik kreeg een redacteur toegewezen. En dan ligt het nog even stil, want je hebt natuurlijk eigenlijk een hele volle werkweek. Dan denk je, wanneer ga je dat doen? Ben je dan schrijver en ga je dan op de zolderkamer met pen en papier of je laptop ga je dan een boek schrijven? Nee, dat is natuurlijk echt een beetje sprokkelen van tijd. Maar ik vond het leuk genoeg om de tijd voor vrij te maken. En mijn collega was bezig met online trainingen op het gebied van adem en ontspanning. En toen dacht ik, ja, 1 en 1 is 2. We gaan dit samenvoegen. En met z'n tweeën sta je ook sterker. Dus we zijn in 2016 begonnen. We hebben er heel veel luchtige, leuke vakanties aan gekoppeld in de Provence. Dus 10 dagen in Frankrijk schrijven.
Schrijfweek.
Ja, dat is eigenlijk een soort schrijfweek. En dan uitwerken op een halve dag per week ongeveer. En in 2019 was daar ineens adembenemend.
Wauw.
Dat is het boek.
Dat is het boek.
Hij ligt hier naast mij.
Ja.
En dat is adembenemend. Rustig ademen voor ontspannen spreken. Presenteren en voor meer energie.
Ja, dat laatste ook niet onbelangrijk, denk ik. Want op het moment dat je ontspannen kan spreken en ontspannen kan stemgeven, dan kost het ook minder energie. Ik denk dat iedereen wel weet dat als je echt, zeker begin van het schooljaar, last van je stem hebt, dan ben je gewoon moe aan het einde van een schooldag, ook met het lesgeven. Dus ja, hoe meer ontspannen je dat kan doen, hoe minder uitval, van docenten. Dus het is ook wel iets waar ik geïnvesteerd in kan worden.
Ja, want in principe ga je. Nou, dat is toch even een vraag die mij bezighoudt. Ga je door harder praten, word je dan eerder moe?
Nou, harder praten misschien.
Een kopstem, zeg maar.
Ja, als je hard. Als ik dus echt harder ga praten, ik ga wat drukken op die stem. Ja, dan vinden die spiertjes dat niet leuk. Dan ga je eigenlijk te veel druk uitoefenen op een stem, op twee stemplooitjes. Daar moet je goed voor zorgen. Dus als je echt gaat duwen met door harder te spreken, dan krijg je daar misschien eerder last van. Maar ja, een stem kan gewoon, die kan heel veel. Je kan natuurlijk, als je kijkt naar zang, dan kunnen we de meeste extreme geluiden maken zonder dat we last krijgen van onze stem.
Nee, dat kunnen sommige mensen, die kunnen dat, wij spreken 5 avonden in een week, kunnen ze dat gaan doen. Weken achter elkaar.
Maar dan ook is er echt wel onderhoud nodig. Dus je hebt onderhoud nodig gewoon van je stembanden om ze gezond te houden. Dus iemand die heel veel zingt of die heel veel spreekt, ja, die moet eigenlijk aan voorwaardentraining doen om gewoon die stem gezond te houden.
En wat is er dan?
Nou, dan kan je bijvoorbeeld het Lax Vox of het bubbelen. Dat is, dan hou je de druk boven en onder de stembanden gelijk met een siliconen slang in het water. Dan krijg je dus een tegendruk die ervoor. En je krijgt een verlenging van je mondstuk. En op het moment dat je dan geluid gaat geven, hè, want je kan blazen, dan hou je die bubbels gelijk. Maar je kan ook bijvoorbeeld geluid gaan geven. En dan is dat eigenlijk een niet belastende manier van stemgeven, waardoor die stembanden heel mooi kunnen gaan trillen. Ja, ik kan dat hier voordoen, maar dat is natuurlijk nu een beetje
dat
lastig.
Dat zien we niet met de. Nou, we kunnen. Nou ja, goed, de camera, maar dan laten we net doen alsof we dit even opnemen. Dus doe dat toch eens als je wil.
Ja, nou dan. Dus stembanden die trillen en die trillen op lucht. Dus op het moment dat je die lucht van onderaf aan duwt, ja, dan krijg je eigenlijk te veel druk op die stembanden. Als je lager ademt, wat ze altijd zeggen, adem mooi vanuit je buik, dan komen die stembanden ook rustig in trilling. En die trilling die geeft geluid. Nou, en als we ontspannen geluid willen geven, ja, dan is het belangrijk om die hele ademweg vrij te houden. Dus in ieder geval niet iets vast te knijpen of kijk, ik ga nu al iets naar achter zitten. Alsof je die stem inslikt.
Zo, ik wist niet dat er zoveel achter zat.
Ja, spreken is eigenlijk een heel ingewikkeld iets, maar dat doen we. En totdat het niet meer vanzelf gaat. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel neurologische aandoeningen die invloed hebben op het spreken. En dat is, ja, dat is, als iemand niet meer zijn eigen krachtige stem heeft, dat heeft echt direct invloed op de communicatie.
Nee, jij zegt dat neurologische en dan zie ik ook die andere boektitel. PP, papagaan.
Ja,
zoals het waarschijnlijk is jarig. Waar gaat dat boek over?
Nou, dat boek, dat is iets eerder ontstaan. Dus nu de derde druk, daar ben ik ook wel trots op. Logopedie in een notendop, papagaai is jarig. Dat hoor je, dat is eigenlijk zeg maar iemand, een papagaai die een beetje stottert. Ik had behoefte aan een soort fabeltjeskrant binnen de logopedie. Dus hoe krijg je nou duidelijk wat een logopedist doet. Heel veel mensen weten dat niet. Nou, ik denk, dan gaan we dus gewoon een aantal dieren die staan voor een logopedisch probleem. Dus zo hebben we krasse kraai, die heeft stemproblemen. We hebben haasje repje, die stottert. We hebben sluwie vos, die heeft dyslexie, lees- en spellingsproblemen. Oma muis, die heeft gehoorproblemen. We hebben nog slomie schildpad, die durft eigenlijk niet uit zijn schildje te komen om zijn verhaal te houden. Nou ja, en zo hebben we dus een reeks dieren. Een vriendin van mij is illustratrice en weer gedacht, die dingen gaan we samenvoegen naar in Utrecht, in de stad, naar de eerste beste kinderboekenwinkel van goh, we hebben dit idee. En toen zeiden ze, nou, leuk dames, maar hebben jullie ook een doel met dit boek? En ze dachten, oh ja, wacht even, ja, moet een doel. Nou, toen zijn we dus een signaleringslijst voor spraaktaalproblemen, die hebben we erin gecombineerd. En ondertussen is het een uit de hand gelopen project geworden met signaleringslijsten, cursussen voor leerkrachten, trainersprogramma die daar weer uit voortkwamen voor de leerkrachten, om uiteindelijk te kijken van ja, hoe signaleer ik eigenlijk een spraaktaalprobleem?
Dus veel meer dan een boek alleen.
Ja, ja, iets begint heel klein met een leuk idee. En ik denk ook, je moet er vooral energie uit krijgen, wil je iets schrijven. En uiteindelijk wat er uitkomt, ja, dat weet je eigenlijk nooit.
Ja, wij zijn sprakeloos als we hier, naar luisteren.
We zitten ademloos naar je te luisteren.
Ja, ja, absoluut.
Goed, ja. Ja,
absoluut. Ja, ja. Jij bent ook ondernemer. Je doet dit vol vanuit passie, maar je bent natuurlijk ook ondernemer in je eigen bedrijf. Wat voor ondernemer ben jij dan? Hoe zou je dat...
Ik ben natuurlijk heel jong in het ondernemerschap gesprongen. 25 was ik. En ik wist ook eigenlijk helemaal niet hoe je dat deed. Mijn vader was wetenschapper. En ja, ik dacht, nou, oké. Als mensen er vertrouwen in hebben dat ik dat kan, dan ga ik dat maar doen. Ja, wat voor ondernemer ik ben. Ik denk dat de meeste mensen mij kennen als een soepele baas. Waarin heel veel mogelijk is. En waarin dus eigenlijk binnen de setting waarin we onze praktijk, onze onderneming hebben, dat iedereen doet waar die echt goed in is. Mm-hmm. En het is heel erg leuk. En zo heb ik al heel veel mensen in de praktijk gehad die 4 jaar meeliepen. En dan moest ik weer afscheid nemen. Ja, zo is dat natuurlijk ook met studenten. Je loopt een jaar mee en dan vliegen ze weer uit. Ja, dus een begeleidende...
Dat is mijn vraag ook.
Ja, je denkt al van, dat is een enorm bedrijf. Maar nee hoor, nee, we zijn eigenlijk met z'n vijven of met z'n zessen. En ik heb ook wel eens gedacht van, ja, wil je dat dan laten groeien? Nee. Ik denk dat het heel mooi is als je waarde kan toevoegen in wat je doet. Maar ik hoef niet een bedrijf met meer dan 10 werknemers. Want iedere werknemer heeft natuurlijk zijn eigen inbreng. En dan gaat die verantwoordelijkheid, die gaat dan te veel opspelen. En dan ben ik daar, ja, dan kan ik niet meer mijn eigen ding doen. Dus dan ben ik zelf niet meer als een vis in het water. En dat is wel.
Je wil niet te veel een manager worden dan. Je wil graag ook zelf nog in het vakgebied actief.
Ja, ik wil echt wel zelf betrokken blijven. Ik wil niet alleen maar managen. Nee, dat is zeker niet.
Wie komen naar jouw praktijk? Heb je daar zelf bedrijfsmatig keuzes in gemaakt? Je zegt, deze doelgroepen wil ik bedienen? Of is het juist lokaal, de mensen in de omgeving?
In principe komen naar de logopediepraktijk echt mensen van 0 tot 99. Alleen ben ik na 15 jaar praktijk wel mezelf meer gaan richten op volwassenen, op adem, stem en presentatiegebied. En ik behandel eigenlijk alles waarbij adem en spanning meespeelt op onze manier van communiceren. Maar dat kan natuurlijk ook zo zijn als iemand overmatig moet hoesten of vastloopt met het spreken of te veel spanning ervaart überhaupt in zijn lijf en in zijn leven. De doelgroep verandert naarmate je bij wijze van spreken weer een nieuwe studie gaat doen. En ja, daar ben ik dan enthousiast over. En dat integreert dan. En dan krijg ik ineens een andere doelgroep of andere aanvragen. En dan kan ik bedenken, ga ik in die koers mee, ja of nee?
Ja, dat is ook een beetje mooi van ondernemerschap natuurlijk.
Dat, ja, ja, de vrijheid om je eigen koers te varen.
Zijn er ook eens dingen die je anders had gedaan of die je moeilijk hebt gevonden als we terugkijken?
Ja, ik denk dat het, ja, het meest moeilijke jaar voor mij is geweest in 2005. Toen was mijn dochter geboren en 8 maanden later overleed mijn vader. Ja, dat was best een pittige periode, omdat alles loopt dan door. En het is ook niet, het is niet zo dat ik met zwangerschapsverlof kon gaan. Ja, ik bedoel, heel veel dingen lopen wel gewoon door.
Maar je
was
ondernemer, ja.
Ja, dus je bent dan ook ondernemer. Je voelt je wel fysiek en gewoon mentaal kwetsbaar. Want je zit ook, ja, ik zat ook in een rouwperiode. En ondertussen was ik, waren we ook super gelukkig met de geboorte van onze dochter. Ja, om daar een weg in te vinden. Want het was, dat is in juli gebeurd. En de zomervakantie, ik had eigenlijk geen zomervakantie. En in september stond ik gewoon weer voor de klas. Ja, hoe ga je dat dan doen met alles wat er is? Dus dat brengt me meer bij dat authentiek, ja, zijn, authentiek presenteren. Gewoon met alles wat er is. Ik bedoel, iedereen heeft wel dingen waar hij tegenaan loopt. En daar ga je mee naar je werk. Of daar moet je dan toch een overtuigende presentatie mee houden. Ja, dus ja, dat meer te leven en ook daar eerlijk in te zijn van, goh, ik sta hier wel, maar een beetje kwetsbaar. En ja.
Hoe is dat voor jou geweest? Want dat heb je gedaan en dan, ja, dan doe je iets en dan moet je dan maar zien hoe de reacties gaan zijn, ook van studenten.
Ja, nou, ik denk dat ik altijd wel heb gevoeld hoe openheid creëert openheid. Dat is wel een beetje een motto voor mij. Mm-hmm. Dus als ik er zelf open over ben, dan, ja, dan wordt dat eigenlijk altijd goed ontvangen. En het is ook echt wel zo dat in die 22 jaar dat ik hier rondloop, de IVA is een soort warm nest, is een soort familie. Dus als er iets is, ja, dan steunen de collega's. En dan word je er daar, ja, dan is het, hey, hoe is het met je, gaat het wel? Dus ja, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat heeft er ook mee te maken dat ik het heel erg leuk vind om hier, ja, in dienst te zijn. Onderdeel van een geheel waarin je dus niet alles zelf hoeft te doen.
Ja. Je hebt vast ook nog wat ambities en kanten. Je bent ondernemer. Je hebt nu de tweede druk van het boek uit. En je bent nog lang niet klaar. Want je straalt hier uit, zeg maar, dat je energie hebt. Dat je verder wil. Heb jij nog ambities die je voor richting de toekomst, of nog een plan ergens in je hoofd zitten van, dat zou ik nog graag willen doen?
Ja, het eerste wat in me opkomt is, denk ik, hoe vrijer, hoe beter. Ik heb vorig jaar mijn Volkswagen busje gekocht. En het leek me ook heel erg leuk om de ademtraining meer buiten te geven. Gewoon omdat ik ook heel graag buiten ben. En dat is ook het systemisch werken. Dat zou ik ook nog, hè, dus ja, wat meer buiten kunnen doen. Dat is gekoppeld ook aan het ontspannen spreken. Gewoon het bedrijf ontspannen spreken. Dat zou ik gewoon wat meer body willen geven. Nog zakelijk wat beter neerzetten. Ja, en dus waarde toekennen aan wie ik zelf ben. En dus misschien ook wel een meer gaan oogsten. Ja, dus op een gegeven moment kom je op zo'n leeftijd dat je denkt, oh ja, ja, ik hoef niet nog een vijfde of een zesde opleiding te doen. Ik bedoel, leren is superleuk. Maar je kunt op een gegeven moment ook kijken van, oh ja, wat heb ik allemaal in huis en hoe kan ik dat, ja, hoe kan ik dat meer naar buiten brengen?
Het is genoeg.
Het is genoeg, hè? Ja. Het is genoeg.
Het, ja, is genoeg.
Maar dit klinkt toch ook alweer heel gaaf. Hè? Meer buiten en dan, nou goed, dan komt er toch wel de automotive wel weer een beetje terug.
Ja, ja, inmiddels hebben we een heel wagenpark. Het, nog niet heel duurzaam, maar er wordt aan gewerkt aan het zonnepaneel op het dak.
Okay.
Op het busje.
Op het busje, ja.
Op het busje komt een zonnepaneel. Nou, dan hebben we tenminste al iets daarvan.
Ja, de cirkel lijkt weer een beetje rond te zijn.
Het is een oud Volkswagen busje, toch?
Nou, oud, nee, want dan, ja, ik, dat klussen, dat zit er nog niet helemaal in. Daar heb ik ook niet zo heel veel tijd voor. Mijn broer houdt er wel van, maar die zei, ja, nee, we gaan niet beginnen aan zo'n oude klusbus. Dus het is een hele mooie, omgebouwde T5.
Oké.
Ja, van alle gemakken voorzien.
Airco. Och, tuurlijk. Ja. Ja.
En ja, daar, ja, ga je, ja, ook leuke tripjes mee maken.
Daar ga ik ook, ja, leuke tripjes mee maken. Ja, hey,
en
zeker.
Tot slot, kom ook bij de tips aan. En ik denk dat je die heel erg veel hebt. Zo, als ik jou zo zit te horen, nou, we hangen aan je lippen, letterlijk. Als je aan het begin van je carrière staat en je wilt wat bereiken, heb jij dan nog tips voor onze studenten? Want die luisteren ongetwijfeld ook mee.
Ja, ik zou zeggen, als je iets wil, dan ga het gewoon doen. En spring in het diepe. Ik heb altijd heel veel mensen... Ja, dan hoor je van, ik zou dit wel eens... Als je die vraag aan jezelf stelt, van, ik zou dit wel eens... Ja, dan maak een plan. En ook al doe je een stap 1 en het plan mislukt... dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dus iets starten waar je in gelooft, dan... En als je er echt in gelooft, ja, dan lukt het. Want die ervaring heb ik. Maar dat komt ook omdat je die hele energie er dan... Dan gaat het voor je werken. Dan gaat het gewoon lukken.
Ja, die neem ik mee. Een mooiere afsluiting kan ik bijna niet verzinnen. Heel hartelijk dank voor je bijdrage in deze podcast. Vond het heel leuk om je hierin te hebben.
Dankjewel.
En we zeggen eigenlijk aan het einde altijd tot de volgende podcast.
Tot de volgende podcast.